Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Hoornaar een overlijdensbericht afkondigen. Na de zegen willen we de twee coupletten van ons volkslied zingen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 219. Dit lied is op de weekbrief afgedrukt. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gelukkig de mens die op u vertrouwt. Na een leven vol zorg, liefde, eenvoud en hartelijkheid voor ons en allen die zij kende, is nog vrij onverwachts rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en onvergetelijke oma Adriana Roelofje van Brugge de Haas, sinds 10 maart 1996 weduwe van Dirk van Brugge op de leeftijd van 85 jaar. De dankdienst voor haar leven zal ter overlente worden gehouden morgen maandag 4 februari om 13:30 in het verenigingsgebouw Het Baken, hier naast de kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat in Ochten. Wij gedenken haar voor Gods aangezicht. En wij denken aan de woorden van Jezus: zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Wij zingen nu Psalm 43, vers 4 en 5. Onze hulp en onze verwachting is ook deze morgen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De profeet Jesaja getuigde aangaande de knecht van de Heere: ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen om blinde ogen te openen. Wij vervolgen de dienst en zingen nu met elkaar Psalm 121, vers 1 en 4. Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht van de Heer onze God door te luisteren naar zijn heilzame geboden die vanmorgen tot ons komen uit Leviticus 19. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 37. Ik had alleen vers 3 opgegeven, maar we zingen ook vers 2 erbij. Dus Psalm 37, de versen 2 en 3. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn verordeningen in acht nemen. Amen. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schriften. Dank u wel, Heere God, dat we hier mogen zijn vanmorgen. Dat u ons deze nieuwe dag geeft. Dat u ons het leven en de gezondheid schenkt om gehoor te geven aan uw uitnodiging. Hier zijn we als mensen die midden in dit leven staan. Mensen met onze vreugde en met onze zorgen. Met ons verdriet en met onze vragen. Mensen met onze twijfels en aanvechting. Hier zijn we groot en klein, hier in de kerk, maar ook verbonden met hen die op hoorafstand, thuis of elders deze dienst mogen meebeleven. En we kunnen alleen maar ons verwonderen dat u de Hoge en de Heilige wilt wonen bij ons kleine mensen die slechts leven kunnen op de adem van uw stem. En met heel ons leven, ook van de afgelopen week, waarin zoveel fout gegaan is, waarin we niet hebben beantwoord aan uw bedoeling. Met heel ons leven, waar zoveel zonde en gebrokenheid in is, komen wij voor u. Zie ons voor u staan, zondig en onrein. Jezus, raak ons aan, ook deze morgen. In en door de opening van de schriften, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat bidden wij uit genade. Amen. Heer, ik kom tot u. Wij zingen op toonhoogte nummer 183. Tweetal korte gedeelten vanmorgen uit de schrift. Allereerst uit het Oude Testament, de profetie van Jesaja, hoofdstuk 29, de verzen 17 tot en met 19. En in aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Zacharias, de verzen 4 en 5. Een heerlijke toekomst staat er boven. Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? Op die dag zullen de doven horen de woorden van het boek en verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben. in de Heere en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen. Hier eindigt de eerste lezing. De evangelielezing is vanmorgen uit Markus 8. Ik ben de afgelopen weken met het Markus-evangelie bezig. En ik heb onder andere gepreekt over de vrouw, de bloedvloeiende vrouw die Jezus aanraakt. Over de dove die door Jezus ook wordt aangeraakt. En vanmorgen gaat het over een blinde in Bethsaida. En hij kwam in Bethsaida, vers 22, en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Wij willen ons vanmorgen door dit gedeelte met name laten leiden. Onderstreep vers 22. En hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Thema voor de verkondiging is een professionele misser, met een vraagteken, een professionele misser. Wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 25, het 7e en het 8e vers. En daarna mogen de kinderen ook naar de nevendienst en we wensen ze daar ook een goede samenkomst toe. Psalm 25, vers 7 en 8. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 146, de versen 3 en 4. Net tijdens het voorspel van Psalm 25 hoorden we Willem Hendrik Zwart, als het ware. Wie weet dat we bij Psalm 146 Jan Zwart nog wel horen. Dat weet ik ook niet, maar dat merken we zo meteen wel. Dus Psalm 146, vers 3 en 4. Medische blunders. Gemeente van Christus. Als die er zijn, dan wordt er door het journaal uitvoerig aandacht aan besteed. En in de verschillende dagbladen verschijnen artikelen met aansprekende koppen. Terecht wordt de vinger gelegd bij misstanden die in tal van ziekenhuizen worden aangetroffen. Zo werd vorig jaar de schijnwerper nog gericht op het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. De cardiologen daar die hebben grote, mogelijk dodelijke fouten gemaakt in de behandeling van hun patiënten. En onlangs nog was de neuroloog Ernst Janssen Steur, die ontslagen was in Medisch Spectrum Twente, weer in het nieuws. Hij had bij tal van patiënten de onjuiste diagnose gesteld en daar was het niet bij gebleven. Na zijn vertrek uit Nederland had hij vanaf 2004 in Duitsland in privéklinieken gewerkt. Je zal maar zijn overgeleverd aan de behandeling van zo iemand. Medische missers en blunders. En wanneer je eens na zou gaan wat er op dat gebied allemaal gebeurt, dan zou je gewoon schrikken. En dan hebben we het niet over fouten die altijd gemaakt kunnen worden, maar dan gaat het echt over grove blunders waarvan de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. Want ja, waar mensen werken, daar gaat wel eens wat mis. Maar wanneer je bijvoorbeeld ten gevolge van een verkeerde ingreep tijdens een operatie er blijvend letsel aan overhoudt, en wanneer je zelfs lichamelijk gehandicapt raakt, dan mag je toch wel spreken van een medische blunder die niet in de doofpot gestopt mag worden. Nee, we weten allemaal wel, genezen is lang niet altijd mogelijk. Er zijn situaties dat artsen moeten zeggen, mevrouw, meneer, we staan met de rug tegen de muur, want we kunnen niets meer voor u doen. U bent uitbehandeld. U kunt gaan. Ja, hooguit kunnen we u nog van dienst zijn met pijnbestrijding. Maar daarmee houdt het voor ons wel op. En een operatie levert niet altijd het gewenste resultaat op en er gaat soms wel eens iets mis waarvan je altijd last zult blijven houden. Zo zei de oogarts tegen mij vorig jaar nadat ik van staar geholpen was en nadat er ook iets niet goed gegaan was, waardoor ik problemen bleef houden. Ja, meneer, u zult ermee moeten zien te leven. Nou ja, daar kun je het mee doen, daar kun je mee naar huis. Je hebt gewoon geen andere keus dan je erbij neer te leggen en inderdaad ermee te leren leven. Een professionele misser? Is daar ook geen sprake van in het evangelie? Marcus wint er in ieder geval geen doekjes om wanneer hij open en eerlijk spreekt over de ontmoeting tussen Jezus en een blinde. De andere evangelisten maken ook wel melding van contact tussen Jezus en blinden, maar over deze ontmoeting reppen ze geen van allen met een woord. Marcus is de enige die er melding van maakt. En het is ook niet toevallig dat hij juist op deze plaats de schijnwerper op een blinde richt. Natuurlijk, blindheid betekent letterlijk inderdaad niet kunnen zien. Gedwongen moeten leven in een isolement. Maar wanneer daar in de Bijbel sprake is van blindheid, dan heeft dat ook altijd een figuurlijke betekenis. Je kunt ergens blind voor zijn en je ziet soms niet wat de bedoeling is die erachter zit. Ik herinner me nog wel uit mijn middelbare schooltijd dat je meer dan eens je blind kon staren op wiskundevraagstukken of op scheikundige en natuurkundige formules. Alleen hoe je ook keek en hoe je ook staarde en piekerde, je kwam er niet uit. Je zag de oplossing niet. Je was, om zo te zeggen, ziende blind. Maar wanneer een klasgenoot je dan ter hulp schoot en wanneer die soms alleen maar zei, joh, zou je het eens niet op die manier proberen? Ja, dan zag je het ineens wel en dan bleek de oplossing een fluitje van de cent te zijn. Blindheid en slechtziendheid. Het is Jezus die zijn leerlingen ermee confronteert. Hij waarschuwt ze door te zeggen, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Ja, en die leerlingen die debatteren daar met elkaar over en ze denken dat de meester hen een tik op hun vingers wil geven. Ze hebben namelijk geen broden bij zich, althans niet genoeg. Ze hebben maar één brood bij zich.
Maar dan valt Jezus hen in de rede en maakt een eind aan al hun gediscussieer. Hij zegt, ziet u het nog niet in? En begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. En u hebt oren en u hoort niet. Een bijzonder scherp woord uit de mond van Jezus. En in dat kader maakt Marcus nu melding van de ontmoeting tussen Jezus en een blinde. Ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Nu is het niet de eerste keer dat er sprake is van mensen die bij Jezus worden gebracht. Ik lees in het voorafgaande hoofdstuk, ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En verderop in het evangelie lees ik, ze brachten kinderen bij hem opdat hij ze zou aanraken en zou zegenen. Nu was dat niet vreemd. Het gebeurde regelmatig dat rabbies het verzoek kregen om de handen op te leggen en zo ook te zegenen. En handoplegging is nog altijd actueel. We kennen dat gebruik in de kerk ook. Aan het einde van elke kerkdienst worden ons de handen opgelegd en mogen we de zegen van de Here ontvangen. En datzelfde gebeurt rond de bediening van de heilige doop. En wanneer twee mensen elkaar voor Gods aangezicht trouw beloven voor de rest van hun leven, ze knielen neer. En onder handoplegging worden ze verzekerd van de nabijheid en de hulp van God. Als door God gezegende mensen mogen ze in het leven staan en door het leven gaan. Handoplegging. Dat vindt ook plaats wanneer jongeren of ouderen openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente afleggen. En wanneer er ambtsdragers worden bevestigd. En we kennen de handoplegging eveneens van de ziekenzalving die soms plaatsvindt bij gemeenteleden die daarom hebben gevraagd. En het is bovendien een heel bekend verschijnsel in genezingsdiensten. Alleen, ook daar blijkt het niet altijd te werken. Want niet ieder die de handen opgelegd krijgt, wordt à la minute genezen. Het is niet een soort tovertruc die automatisch zijn werk wel doet en waarvan je bij voorbaat kunt zeggen succes verzekerd. Marcus wil ons door aandacht te vragen voor de blinden duidelijk maken dat niet elke aanraking onmiddellijk tot gevolg heeft dat er sprake is van verbetering van de situatie. Laat staan dat er gesproken kan worden van algehele genezing. Want het hele gebeuren loopt juist uit op een verschrikkelijke teleurstelling. De blinde wordt weliswaar geholpen door Jezus, maar de geboden hulp die helpt niet echt, is blijkbaar niet afdoende. In het medisch circuit zou dan worden gezegd, operatie niet gelukt. Sprake van een professionele misser. Jezus helpt dus niet echt. Je hebt eigenlijk niks aan hem. Oh ja, is dat ook niet de ervaring die veel mensen hebben? Want je kunt er wel makkelijk zeggen, je moet bij Jezus zijn. Maar als je er nou niks aan hebt, en als je geen baat hebt bij de aanraking door hem, kun je je dan maar niet beter de moeite besparen? Ze brachten een blinde bij hem. Ja, goed bedoeld. En de mensen die het deden zullen ongetwijfeld hoge verwachtingen hebben gehad, maar de hele operatie mislukt. Jezus valt tegen. Je kunt maar beter niet zo hoog op hem inzetten. Want als je er weinig of geen baat bij hebt, dan kun je er alleen maar depressief van worden en dan kost het je nog veel meer moeite om het allemaal te verwerken. Blind zijn. De handicap die je met je meedraagt wordt alleen nog maar moeilijker en zwaarder. Het wordt een last waaronder je gebukt gaat en waar je onder dreigt onderdoor te gaan. Je ziet het helemaal niet meer zitten en je raakt in een neerwaartse spiraal waar je onmogelijk meer uit weet te komen. O ja, ze zijn er, goede bekenden, vrienden, familie, die je met allerlei goede raadgevingen en met allerlei troostwoorden proberen op te beuren. Volhouden, joh, de moed niet laten zakken. Je weet toch dat de Heere met je is, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Maar hoe goed dat allemaal ook bedoeld is, het zegt je niks en het doet je niks. O ja, je kunt er wel best wel mee instemmen. En je kunt er met je verstand wel amen op zeggen. Alleen dat geldt blijkbaar alleen een ander, want zelf zit je in het donker. Het is en blijft allemaal even vaag en donker en onzeker. Je bent blind voor de troost van het evangelie. Je ziet alleen de donkere kanten van het leven en de lichtpunten, daar heb je geen oog voor. Wie wel eens te maken heeft met mensen die depressief zijn, zullen het herkennen. Trouwens, als je zelf somber van aard bent en als je zelf overal altijd leeuwen en beren op je weg ziet, dan zul je ook zeggen, het is net of het over mij gaat. En denk niet dat je de enige bent, dat je een uitzondering vormt. Als je Israëls liedboek, het boek van de psalmen, doorbladert, dan kom je ze regelmatig tegen mensen die je zou kunnen bestempelen als nachtmensen. Ze hebben geen zicht, ze missen uitzicht. Ze kunnen alleen maar roepen, schreeuwen tot God. Ja, want waar moet je anders naartoe met je radeloosheid en met je angst en met je twijfel en met je aanvechting? Met heel dat duistere bestaan waarin je bivakkeert. De blinde werd bij Jezus gebracht. Wie het waren die het deden, dat staat er niet bij. Kunnen familieleden geweest zijn. Of waren het misschien vrienden? Of waren het mogelijk zelfs fariseeën die net als in de streken van Dalmanuta op deze manier een teken uit de hemel verlangen van Jezus om hem te verzoeken? Het zou zomaar kunnen dat de fariseeën het waren die een blinde aan de hand meenemen en het verzoek indienen: Jezus, raak hem aan. Maar één ding is duidelijk, wie het ook waren, Jezus wijst het verzoek niet van de hand, zegt niet: met zo'n geval weet ik geen raad. Want een blinde is een medeschepsel die behoort tot de categorie gebroken mensen. Hij is een vertegenwoordiger van de gebroken schepping. En we moeten er aan toevoegen iemand die eigenlijk opgegeven is, een hopeloos geval. Want lees je van andere zieken dat ze nog van hun ziekte genezen kunnen worden, dat gaat in het geval van blinden en slechtzienden vaak toch absoluut niet op, hè? Ze zijn voor de rest van hun aardse leven veroordeeld tot het aardedonker. Ze leven net als doven in een vreselijk isolement. Je wereld is heel erg klein en je mogelijkheden zijn beperkt. Hoewel, laat dat duidelijk zijn, ze zijn beslist niet zielig, hoor. En ik moest weer denken aan dat echtpaar dat ik 14 dagen geleden nog weer ontmoette in een van de gemeenten waar ik regelmatig voor mag gaan. Dat echtpaar dat volop aan het gemeenteleven deelneemt en tijdens de dienst hebben ze een laptop bij zich. En terwijl hun vingers over de laptop vliegen, zingen ze met heel hun hart de liederen mee. Blinden, zowel man als vrouw. Blinden die zich in de gemeente bovendien laten inschakelen als ambtsdrager. Trouwens, wat te denken van de bekende lieddichter Jan Wit. Ook hij was blind. Maar hij ging niet in een hoekje zitten treuren en zitten kniezen. Hij heeft de gaven die hij van zijn God ontvangen had ingezet, onder andere door talloze liederen te publiceren die op tal van plaatsen in het midden van de gemeente worden gezongen. Blind. En in een isolement leven, toch inzetbaar in het rijk van God. De blinde die bij Jezus wordt gebracht, wordt niet weggestuurd en krijgt niet het etiket opgeplakt hopeloos geval. Hij wordt behandeld door Jezus. En hoe? Er is in de manier van aanpak veel overeenkomst met de wijze waarop de doofstomme door de heiland letterlijk onder handen werd genomen. U moet dat maar eens nalezen in het voorafgaande hoofdstuk. Jezus pakt de blinde bij de hand en hij leidt hem het dorp uit. Dat is al heel opvallend. Weg uit de drukte van de menigte. Weg van al die pottenkijkers die er met hun neus bovenop staan en die alleen maar commentaar kunnen leveren. In de drukte kan Jezus, om zo te zeggen, niet uit de voeten. We herkennen dat. Dat zeggen wij toch ook vaak. Ga nou eens even weg. Ik kan helemaal niks doen. Eigenlijk doet Jezus dat ook. Maar het is niet alleen maar een puur menselijk iets wat gebeurt. Er zit ook iets in van het zogenaamde Messiasgeheim, waar Marcus de nadruk op wilt leggen. Want Jezus wil niet dat het wordt rondgebazuind wat onder zijn zegenende handen tot stand komt. Nou ja, zegt iemand, zo fris is het nou toch ook weer niet, hè? Het is gewoon toch ronduit smerig en vies. Spuwen in de ogen. En ik denk dat je eerste reactie zal zijn, wat bah, moet dat nou zo? Nou ja, voor ons is dat iets afschuwelijks. Maar zo vreemd is het niet, hoor. Men ging er zowel in de Joodse als in de Grieks-Romeinse wereld vanuit dat speeksel een bijzondere genezingskracht had. En de rabbijnen zeiden ook dat het meest wonderbaarlijke geneesmiddel speeksel was. Nou, na al die handelingen te hebben verricht, stelt Jezus dan de vraag of de man iets ziet. Met andere woorden, kun je nou merken dat het geholpen heeft wat ik gedaan heb? Nergens in het evangelie vraagt Jezus dat aan zieken die zelf naar hem toe komen of die naar hem toe worden gebracht. Want we kennen dat lied, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nee, nou, behalve dan hier in Bethsaida. Hier heeft het niet geholpen wat door de heiland is gedaan. Althans, niet afdoende. De man ziet wel iets. Hij ziet de mensen als bomen. Het is niet scherp wat hij op zijn netvlies te zien krijgt. Het is allemaal wazig en vaag. Is hier dan sprake van een professionele misser? Jezus die dus niet echt helpt. En Jezus aan wie jij eigenlijk niks hebt. Vreemd? Of zegt u dat herken ik? In mijn omgeving, in mijn eigen leven. Je moest dus weten hoe vaak ik gebeden heb om verandering van mijn situatie en om werkelijke genezing. Maar er is tot op heden niks veranderd. Dat is toch de ervaring die tal van mensen hebben, ook in de kerk. Geloven blijkt in de praktijk van alle dag toch heel anders uit te pakken dan je dacht en dan je verwachtte. Jezus' hulp blijkt bij lange na niet toereikend te zijn. Want we kunnen wel grote woorden gebruiken en we kunnen wel hoog van de toren blazen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Maar een beetje bescheidener mogen we toch ook wel zijn? En een toontje lager zingen zou ons beslist niet misstaan. Aangeraakt worden door Jezus wil niet zeggen dat alles in een handomdraai voor elkaar komt. Blijkbaar werkt dat zo niet. Ja, ook het openen van de ogen is gave van de heilstijd. Het was de profeet Jesaja die in naam van God al mocht zeggen, God zal komen om u te verlossen. En dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. En in Jezus is het koninkrijk van God nabijgekomen en de wonderen die hij doet, het zijn tekenen die naar Gods glorievolle toekomst wijzen. Hij wil er door duidelijk maken, zo zal het er in Gods toekomst aan toe gaan. En zo zal de heelheid van Gods scheppingswerk overduidelijk aan het licht komen. Maar daar is niet mee gezegd dat overal waar hij verschijnt en overal waar hij zijn hand uitsteekt om mensen aan te raken, er gewoon vanzelfsprekend sprake is van totale genezing. Het is en blijft nog altijd teken van Gods heerlijke toekomst. Marcus wil ons duidelijk maken dat er geen sprake is van een soort toverformule die maar hoeft te worden uitgesproken of de genezing is een feit. Zo werkt dat niet. Ik moest weer denken aan de woorden van wijlen professor van Ruller, die zei: de genezing geschiedt in fasen. En dan gebruikt hij wat dogmatische woorden als hij zegt: de almacht van God wordt gedistribueerd, uiteengebroken in brokjes schepselmatige menselijke macht. Zij voltrekt zich niet met uitwendig geweld van buitenaf aan de geschapen werkelijkheid. Van Ruller zegt dan: er staat een transformator tussen. De hoogspanning van Gods rijk wordt daardoorheen geleid op het laagspanningsnet van de schepping. De genezing van de blinde kost Jezus blijkbaar verschrikkelijk veel moeite. Het gaat niet vanzelf. En daar zit ook iets in van strijd met de machten. En het geeft ook iets weer van de moeite die God heeft om zijn schepping en zijn schepselen weer helemaal in het gareel te krijgen. Het was niet voor niets dat Jesaja het volk namens God moest voorhouden: u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Maar direct daarop volgend zegt God: Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet. Alleen dat is geen gebeuren dat vanzelf gaat en dat vanzelf spreekt. Het moet, om zo te zeggen, door de dood heen. Een andere weg is er niet. Iemand zei, ik las een opmerking van de week bij de voorbereiding. Iemand zei: ons geloof is geen 10-seconden lijm. Het is niet klaar terwijl je wacht. Het kan soms verschrikkelijk tegenvallen en het kan lijken alsof het gewoon niet lukt, alsof het mislukt. Het kan ontzettend lang duren voordat je genezing en heling ervaart. In bepaalde kringen wordt soms heel makkelijk gezegd dat als je maar gelooft, ja, dan komt het automatisch wel goed. Nou ja, dat is nog maar de vraag, gemeente. We worden niet op onze wenken bediend. En we krijgen lang niet altijd wat op ons verlanglijstje staat. Er is ook sprake van beproeving. En er is geduld vereist. En het is ook een kwestie van herhaling. Zoals je door de dokter medicijnen voorgeschreven krijgt die je dagelijks in moet blijven nemen. Je bent er niet klaar mee wanneer je zo af en toe eens wat inneemt. Dat doe je wel met een paracetamol als je hoofdpijn hebt of kiespijn. Dat zijn pijnstillers, maar daarmee kun je de kwaal niet laten verdwijnen. De blinde die door Jezus in behandeling wordt genomen, lijkt niks opgeschoten te zijn. Zijn handicap, daar is hij niet van verlost. Hij moet een tweede behandeling ondergaan. We need a second touch. We moeten een tweede keer door Jezus worden aangeraakt. En misschien zijn er nog wel meer aanrakingen door Jezus nodig. Want blindheid kan hardnekkig zijn. En als je zo lang in het donker gezeten hebt, dan moeten je ogen ook weer wennen aan het licht, nietwaar? Dat is eigenlijk heel logisch.
Daar hoef je je ook niet voor te schamen. Het is helemaal geen schande. En betekent beslist niet dat er wat mis is met je geloof. Is er dan sprake van een professionele misser? Nee. Eerder van een uiterste krachtsinspanning van de arts aller zielen. Om ons werkelijk het licht in de ogen te geven. Om ons helderziend te maken. Wat betreft Gods toekomst. Ik zie de mensen wandelen als bomen. Daar kan ook iets profetisch in zitten. Want is de rechtvaardige niet als een boom geplant bij waterbeken? Ik zie de rechtvaardige, de mensen wandelen als bomen. Iets van Gods toekomst. Wij mensen willen graag een second opinion. Het evangelie leert ons vanmorgen dat we een second touch, een tweede aanraking nodig hebben. En daarom blijft ons gebed te allen tijd. Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Amen. Laten wij samen bidden. Trouwe God, lieve Vader in onze Heere Jezus Christus, dank u wel dat we vanmorgen rond uw woord samen mochten zijn. En dat we van uw tekenen mochten horen die naar uw toekomst wijzen. We willen eigenlijk graag dat alles maar gelijk rechtgetrokken wordt. En dat de volmaaktheid en de volkomenheid nu al in onze handen ligt. Maar u wil ons laten geloven dat we op weg zijn naar uw toekomst. Waarin u alles nieuw zult maken. Dank u dat we door u klein gehouden worden en dat u ons dicht bij u houdt. Dat u ons afhankelijkheid leert en leert om te vertrouwen op uw beloftewoorden. En dat is zo verschrikkelijk moeilijk vaak voor ons. Geloven het wel, maar willen het tegelijkertijd zien, tasten, ervaren. O God, wil ons in het geloof oefenen en sterken. Ook als we aan uw tafel mogen zitten en de dood van uw zoon verkondigen. Dat we zo ook mogen uitzien naar de volkomenheid van uw rijk. Met de gebrokenheid van het bestaan komen we bij u. Met ziekte en zorg. Met verdriet en pijn. Die in zoveel levens is. Ook in het midden van de gemeente. We leggen het in uw handen. Bijzonder denken we ook aan de familie van Brugge, die morgen de gang naar de begraafplaats moet maken om een geliefde moeder te begraven. Laat over het open graf de paaszon schijnen en laat er de vreugde van de overwinning zijn in Christus, de levende heiland. Wij mogen u ook danken met onze koningin Beatrix, dat ze afgelopen week haar 75ste verjaardag mocht vieren. We mogen u danken dat zij na een 33-jarig koningschap het ambt mag overgeven in de handen van haar zoon Willem-Alexander. En voor de 30ste april, het moment van abdicatie en inhuldiging, willen wij u bidden dat het goed mag verlopen en dat er ook iets zichtbaar mag worden van de trouw van u ook daarin door de geslachten heen. Op deze zondag, deze eerste zondag in februari, denken wij ook aan alle nabestaanden van de watersnoodramp van 1953. Ook alweer 60 jaar geleden, maar veel oude wonden gaan in deze dagen bij verschillende mensen toch weer open. En onverwerkt verdriet steekt weer de kop op. Lege plaatsen worden extra gevoeld. En met alle vragen die er kunnen zijn, ook rond allerlei rampen, niet alleen maar in ons land, maar wereldwijd, willen wij schuilen bij u. O God, ontferm u over ons. Ontferm u over uw gemeente, ook hier in Ochten. Zegen al het werk dat gedaan mag worden in de naam van u. Wilt u de broeders van de kerkenraad, die geestelijk leiding hebben te geven aan uw gemeente, onze broeder collega en de anderen die werken mogen in het pastoraat,
En in het toerustingswerk wilt u ze zegenen. En tot zegen stellen. En laat de naam van u, de heilige en de heerlijke God, verheerlijkt worden. Nu en eeuwig. Amen.
U mag uw gave geven. En wij zingen daarna opnieuw Psalm 146, nu het eerste en het zesde vers.
waar het woord ontvangt de zegen van God en gaat als gezegende mensen heen. In vrede om tot zegen te zijn. Voor elkaar en voor anderen. De Heere zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heere zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en van rechts. Dus de Heere zij achter u om u te bewaren voor de valsheden van boze mensen. De Heere zij onder u om u op te vangen als u valt en u uit de strik te trekken. De Heere zij in u om u te troosten als u treurig bent. De Heere zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heere zij boven u om u te zegenen. Mogen de genadige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest u zegenen. Nu en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.